Gemeente, in deze dienst lezen we Gods woord, het Lijdensevangelie uit Johannes 19 en daarvan de versen 17 tot en met 30. Johannes 19 is onze schriftlezing vanaf vers 17 tot en met 30. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: en hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worde die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn der moeders zuster Maria, Clopas vrouw, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik. En zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover onze schriftlezing. Op deze avond van Goede Vrijdag willen we stilstaan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus en doen dat vanuit Hebreeën 13 en daarvan de versen 12 en 13. Hebreeën 13, de versen 12 en 13, waar we Gods woord als volgt lezen: daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En naar aanleiding van deze tekstwoorden staan we in de eerste plaats stil bij de smaadheid van zijn lijden. In de tweede plaats bij de vrucht door zijn lijden. En in de derde plaats bij de oproep vanwege zijn lijden. De smaad van zijn lijden, de vrucht door zijn lijden en de oproep vanwege zijn lijden. Gemeente, vanmorgen stelde ik de vraag, waarom noemen we de sterfdag van de Heer Jezus Goede Vrijdag? En ik heb daar toen een antwoord op gegeven. De betaaldag van de kerk. Omdat hij de straf gedragen heeft, de schuld betaald heeft, is er vergeving voor een iegelijk die in hem gelooft. En zo zouden we nog meer antwoorden kunnen noemen op de vraag, waarom noemen we de sterfdag van de Heere Jezus Goede Vrijdag? Het gaat er natuurlijk om dat het vandaag heel persoonlijk voor ons een Goede Vrijdag mag zijn of worden. En dat wordt het als we het mogen weten door het geloof. Hij is ook voor mij gestorven. Bij alle antwoorden op die vraag vinden we in onze tekst een prachtig antwoord. De schrijver van de Hebreeënbrief voert ons hier terug naar het Oude Testament. Vanmorgen stonden we ook stil bij een gedeelte uit het Oude Testament. Hier is het eigenlijk weer een ander gedeelte wat onze aandacht vraagt. En zo zien we dat wat in het Oude Testament voorzegd wordt, afgebeeld wordt, in het Nieuwe Testament, in Christus, wordt vervuld. De schrijver die voert ons in gedachten mee naar de tocht van het volk Israël door de woestijn, als het zijn tenten opsloeg rondom de tabernakel. Jongens en meisjes, jullie weten wel hoe dat ging. De Heere had een wolkolom gegeven, 's nachts een vuurkolom. Overdag bood die wolkolom bescherming. De zon werd tegengehouden, zodat ze in de schaduw verder konden trekken, of als ze moesten blijven, daar iets konden betekenen. En 's nachts was die wolkolom een vuurkolom. Gaf die licht, hield daarmee de wilde dieren op afstand. En als die wolkolom verder ging, dan wist het volk, we moeten de tent opbreken, de tabernakel moet opgebroken worden en we moeten weer verder trekken. Totdat die wolk weer stopte. Dan wisten ze, hier moeten we een tijdje blijven. Dan bouwden ze hun tenten weer op en de tent voor de Heere. En ze bleven net zo lang op die plaats totdat de wolkolom weer verder ging. De plaats waar de Israëlieten zich legerden, zo noemen we dat, dat betekent waar ze een tijdje hun tenten hadden opgezet. We noemen dat een legerplaats. Als je dat in de Bijbel leest, dan moet je niet gelijk denken aan een leger of zo. Nee, het is een plaats waar dat volk Israël een tijdje verbleef. En binnen die legerplaats heerste de bedrijvigheid van het leven. Daar was men ook veilig. En weet je waarom? Omdat de tabernakel daar stond. En dat betekende, dat was een teken dat de Heere in hun midden was. Buiten de legerplaats was de woestijn. Daar heerste de eenzaamheid. Daar was het ook gevaarlijk. Buiten de legerplaats werden ook de lichamen van de offerdieren verbrand. Degenen die in de tabernakel dienden, mochten van de meeste offers eten, behalve van de zondoffers, waarvan het bloed binnen in het heiligdom was gesprenkeld. En dat gold in het bijzonder voor de dieren die op de grote verzoendag werden geslacht. En waarvan het bloed door de hoge priester in het heilige der heiligen op het verzoendeksel was gesprenkeld. We kennen die afbeelding wel van de tabernakel. Eerst had je het heilige. En dan was daar dat voorhangsel en daarachter was het heilige der heiligen. Met de ark des verbonds, met die twee engelen, die cherubs. En daar mocht de hoge priester één keer in het jaar komen, op de grote verzoendag. En daar wijst de schrijver van de Hebreeënbrief in vers 11 op. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Volgens het gebod uit Leviticus 16, vers 27, moesten deze dieren buiten de legerplaats worden verbrand. En waarom moest dat? Wel, aan de ene kant vanwege de bijzondere heiligheid van deze offers. En aan de andere kant omdat de lichamen van deze dieren met de zonden van de mensen waren beladen. En na het verblijf van Israël in de woestijn gebeurde dat buiten Jeruzalem. U begrijpt wel dat deze offerdienst van het oude verbond in alles heen wees naar dat volmaakte offer van de Heere Jezus Christus. De grote verzoendag uit het Oude Testament wordt op Goede Vrijdag vervuld. Ik heb wel eens een preek gehouden hier over Simon van Cyrene die gedwongen werd om het kruis van de Heere Jezus te dragen. En toen heb ik ook gezegd dat was een vervulling van de grote verzoendag. Want die bok die de woestijn moest worden heengeleid, daar moest iemand voor gevonden worden om die bok te begeleiden. Wel, nu Simon van Cyrene wordt gedwongen om het kruis van de Heere Jezus te dragen. Daarom, zo begint onze tekst, daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Dat wijst in de eerste plaats op de smaadheid van zijn lijden. Christus heeft buiten de poort geleden. En dat herdenken we in het bijzonder op deze Goede Vrijdag. Enkele dagen voordat hij buiten de poort heeft geleden, was hij met palmtakken en gejuich binnengehaald. Binnen de poorten van Jeruzalem. Toen hebben ze geroepen: Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En het is nog maar enkele dagen later, als hij door het Sanhedrin ter dood wordt veroordeeld, omdat hij de goede belijdenis in hun midden beleden had, namelijk dat hij de Zoon van God was. Op de vraag: zijt gij dan de Zoon van God, de Messias? Heeft hij geantwoord: gij zegt het. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Een zaligmaker hadden ze niet nodig. Zo'n heiland wilden ze niet. En u, jij en ik. Ze hebben geroepen: weg met hem, kruist hem. En Pilatus heeft hem ter kruisiging overgegeven, hoewel hij overtuigd was van zijn onschuld. Hij heeft hem onschuldig veroordeeld. Jezus heeft buiten de poort geleden. Maar hoe zwaar was zijn lijden ook niet binnen de poort. Dat lijden was niet alleen zwaar vanwege de veroordeling tot de kruisdood, maar ook door de geeseling die zich daarna voltrok. Wat heeft hij ook geleden onder de bespotting door de krijgsknechten die hem een doornenkroon op het hoofd zetten, een purperen mantel aandeden en een rietstok in de hand gaven om hem te bespotten. Wie van ons zou kunnen beschrijven en zou kunnen peilen hoe zwaar hij geleden heeft binnen de poort van Jeruzalem? Niet in de laatste plaats ook vanwege het ongeloof. Geliefden, als we dat beseffen, hoe zwaar dat lijden geweest is, dan moeten we maar beseffen waarom dat nu nodig was. Dat was nu nodig vanwege onze zonden. Zo erg is het als wij zondigen. Zo diep is dat lijden van Christus geweest. En nog veel zwaarder was zijn lijden buiten de poort, buiten de legerplaats, buiten de stad Jeruzalem. We hebben het samen gelezen in het Johannesevangelie. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats, hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Geen klacht komt er over zijn lippen. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open, buiten de legerplaats. Daar loopt de lijdensweg, de Via Dolorosa, die Jezus moet en wilde gaan op uit. Gemeente, zijn eigen vader heeft hem daarna toegevoerd. Maar niet minder hebben onze zonden hem daarheen gevoerd. Hebben we dat al leren belijden? Voor het eerst of opnieuw in deze lijdensweek? Het zijn ook mijn ongerechtigheden die hem de poort uitduwden en wegbrachten, wegleiden naar Golgotha. Ik deed hem dit aan. Ik hoorde daar te zijn, maar o wonder van genade, hij ging in mijn plaats, geheel vrijwillig, buiten de poort, buiten de legerplaats. Geliefden, dat maakt ons de smaad van zijn lijden duidelijk. Hij die het land doorging weldoende. Zoveel wonderen heeft hij gedaan. Zo naar mensen omgezien. Die wordt buiten de stad geleid. Uitgeworpen als een misdadiger. Weg met hem. Wat een allerdiepste versmaadheid is toch zijn deel geworden. Want dat lijden buiten de legerplaats, dat was een kwestie van smaadheid. Als het offerdier het leven had gelaten en zijn bloed was in het heiligdom gebracht, dan werd alles wat er van het dier over was verbrand buiten de legerplaats. Op een onreine plaats. Weg ermee. Wel nu, zo is het ook met Christus gegaan. Voor hem was er geen plaats meer. Aan het kruishout van Golgotha hing hij. Als een vervloekte tussen hemel en tussen aarde. En dat voor vloekwaardig. Voor mensen zoals u, jij en ik, om hen te kunnen behouden. O, wat moet dat een lichaamssmart geweest zijn. Om zonder enige verdoving aan een kruishout genageld te worden. Veel erger moet echter zijn zielensmart geweest zijn. Omdat zijn kruisiging betekende dat hij voor God een vloek geworden was. Daar is hij tot zonde gemaakt, zoals de offerdieren beladen werden met de zonde van het volk. Dat dier dat moest weg, opdat de schuld uit het midden van het volk zou worden weggedaan. Daar hangt Jezus, buiten de poort op Golgotha, in de Godverlatenheid. Hij was niet zoals al die offerdieren symbolisch, maar werkelijk beladen met de schuld van zijn kerk. Van allen die hem hebben liefgekregen en zullen liefkrijgen. En zijn lijden buiten de legerplaats loopt uit op de overwinningskreet. Het is volbracht. Tetelestai. In het Grieks maar één woord. En daar is nu ook alles mee gezegd. God is verzoend. En dat wordt wel duidelijk in de tempel waar het voorhangsel van boven naar beneden middendoor scheurt. Christus werd als offer geheel verteerd in de vlammen van Gods toorn, opdat zondaren door hem behouden kunnen worden. En in en door hem tot God weer worden aangenomen. Wat een borg en een middelaar, geliefd, en die als de grote hoge priester zichzelf offerde. Is hij u dierbaar geworden? Mag u vandaag zeggen op deze Goede Vrijdag: ja, hij is ook mijn borg, mijn middelaar. Want daar gaat het toch om. Mogen we delen in de vrucht door zijn lijden. Want we hebben gehoord over de smaadheid van zijn lijden. Wat nu nodig was vanwege onze zonde. En dat is niet in woorden uit te drukken. Maar onze tekst spreekt ook over de heerlijke vrucht door zijn lijden. Opdat hij door zijn bloed het volk zou heiligen. En dat is evenmin als die smaadheid van zijn lijden in woorden uit te drukken. De vrucht door zijn lijden. Want op Goede Vrijdag vond buiten de poort van Jeruzalem de grote verzoening plaats. Die werd afgeschaduwd in die grote verzoendag. Want op die dag werd immers niet alleen een dier beladen met de zonde van het volk geslacht en verbrand buiten de legerplaats, maar ook werd het bloed van het dier ingebracht in het heiligdom om het volk symbolisch te reinigen van de zonde. Kijk, gemeente, zo heeft het Lam Gods op de kruisheuvel Golgotha zijn bloed gestort in dat heilige der heiligen. Heeft hij bloed gestort om de ware verzoening tot stand te brengen voor zondaren uit het gehele menselijke geslacht. Want zonder bloedstorting zou er geen vergeving zijn. We weten dat ook vanuit Gods woord. Gods woord zegt dat ook: met ene offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Dat betekent, er kan niets meer bij. Maar er hoeft ook niets meer bij. Want de schuld is voldaan. Het is volbracht. Alles wat gedaan moest worden, opdat vijanden met God verzoend, goddelozen gerechtvaardigd en onheiligen geheiligd zouden worden, is geschied, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen. Hoort dit? Zijn eigen bloed. We hebben het gezongen in Psalm 40. brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan Gods eis nog eer. Alleen het bloed van Christus. Door zijn eigen bloed kan het volk, zijn volk, zijn kerk, allen die in hem geloven, allen die tot hem de toevlucht nemen, geheiligd worden. En wat betekent dat hier? Wel, heilige betekent hier dat Christus door zijn bloed, wat wijst op de vergeving der zonde, het volk weer in de juiste verhouding met God plaatst. Opdat hij zijn volk zou heiligen. Opdat hij hen niet alleen vergeving van zonde zou schenken, maar ook zou heiligen. Dat ze meer en meer naar Gods geboden zouden gaan leven, om die te doen uit dankbaarheid. Wat is het ziende daarop, hoe smartelijk ook, toch een heerlijke gebeurtenis die zich daar voltrok op Golgotha. Dat lijden van Christus, buiten de legerplaats. Geliefden, dat schept niet alleen de mogelijkheid van zalig worden voor mensen uit het ganse menselijke geslacht. Maar in die smaadheid van Christus ligt ook de zekerheid van zalig worden opgesloten. Wat bedoel ik daarmee? Wel, hij heeft zijn bloed gestort tot verzoening van de zonde. Ook van de zonde van ongeloof. En hij heeft ook genade verworven. Die zekerheid van zalig worden is er dankzij de kracht van dat dierbare bloed van het Lam van God. En in ieder die in zijn zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wendt, wil hij die zaligheid schenken. Het zalig worden ligt vast in zijn werk, niet in onze werk. In zijn werk ligt dan ook de enige grond waaraan een zondaar zijn vrijmoedigheid zal kunnen ontleden om daadwerkelijk te roemen in het kruis van Christus. Het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. U kent dat verhaal wel van Luther, die 's nachts wakker werd. En de duivel die liet hem een lijst met zonden zien. Om Luther bang te maken, angst aan te jagen. En toen zei de grote reformator tegen de duivel, schrijf er nog maar wat bij. Want ik heb nog veel meer zonden gedaan dan deze zonde die je me voorhoudt. Dan schrijf ik er doorheen, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, alle. Hoort u het? Misschien dat u topt met een bepaalde zonde in uw leven, waarvan de duivel zegt dat kan nooit meer vergeven worden. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Vanwege dat volmaakte offer heeft God in gunst en niet in wraak zijn lust. En heeft hij de schuld van zijn volk uit zijn boek gedaan. O, wat een wonder. Als we daaruit mogen leven. Als we de vrucht van zijn lijden persoonlijk, toegepast door de Heilige Geest, mogen kennen. En het vandaag werkelijk een goede vrijdag mag zijn. Dat je het moet zeggen, o Heere, wat een wonder. Dat u dat allemaal voor mij heeft willen doen. Want mijn zonden brachten u buiten de legerplaats. En daar is het gebeurd. Daar hebt u geleden. Daar hebt u de smaadheid gedragen. En dat voor zo'n zondaar als ik ben. Maar daarom is er nu ook vergeving en genade. Heiliging. Gemeente, we horen in deze tekst worden over de smaad van zijn lijden. En over de vrucht door zijn lijden. En als het om die vrucht gaat, wat zal het rampzalig zijn als we daar niets in delen. Omdat we dat bloed van de Heer Jezus Christus onrein achten. Omdat we onze schouders ophalen. Misschien wel over deze dag Goede Vrijdag. Wat heeft het mij te zeggen? Alles. Want als we aan dat kruis voorbij gaan. Als we dat bloed onrein achten. Ja, dan liggen we nog verloren. En als het zo blijft, gaan we voor eeuwig verloren. Gemeente, vlucht dan toch. Tot deze zaligmaker in het heden der genade. De wereld die staat in brand. Zoveel besmettingen, zoveel mensen overleden. Ach, zegt iemand, ik ben nog niet besmet. Nee, maar dat kan zo morgen zijn. Aangrijpend. En dan is één ding nodig. Dat we die borg en middelaar mogen kennen. Dat het voor ons ook Goede Vrijdag mag zijn. Dat we mogen weten, hij voor mij. Hij in mijn plaats. Gemeente, we hebben gehoord over de smaad van zijn lijden. En over de vrucht door zijn lijden. Maar als het alleen bij horen blijft, ja, dan zal het voor ons persoonlijk nooit Goede Vrijdag worden. En daarom klinkt er in onze tekst in vers 13 een oproep vanwege zijn lijden. En dat is het derde, een oproep vanwege zijn lijden en ook sterven. En het is deze oproep, zo laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dat is de weg die leidt tot kennis van de zaligheid in onze schuld vergiffenis. Dat is de weg die leidt tot de ervaring van die vrede met God. Door het dierbare bloed van Christus. Het is opvallend in de Hebreeënbrief dat er voortdurend zo'n oproep klinkt. We kunnen vele voorbeelden noemen. Heel bekend is natuurlijk de oproep die we vinden aan het begin van Hebreeën 11 en ook op andere plaatsen, zo laat ons dan tot hem uitgaan, zo laat ons toegaan tot die troon der genade. En de schrijver van de Hebreeënbrieven denken dat het Paulus geweest is, die wil deze Hebreeën die het moeilijk hebben, die te maken hebben met vervolging, die het zwaar hebben, bemoedigen. En daarom die oproep, zo laat ons dan tot hem uitgaan. De schrijver zegt met deze woorden eigenlijk tot de Hebreeën dat ze moeten breken met de offerdiensten van het oude verbond. En alleen op de Heer Jezus Christus vertrouwen. Dat gevaar was aanwezig dat ze toch weer wat terugvielen, deze Joden die tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus Christus, dat ze terugvielen in de offerdienst. De schrijver van de Hebreeënbrief wil ze daarvoor waarschuwen. Want wie van die offers nog gerechtigheid verwacht, staat buiten de genade. Geliefden, ook tot ons klinkt het vanavond, zo laat ons dan tot hem uitgaan. om zalig te worden, is een uitgaan nodig. Een uitgaan uit de wereld, niet een uitgaan in de wereld, maar een uitgaan uit de wereld waar we zo in op kunnen gaan. Begrijp je? Misschien ga jij wel op in de wereld en je vindt het moeilijk dat het nu allemaal zo anders is tijdens deze crisistijd. Uitgaan. Laat ons dan tot hem uitgaan. Dat betekent ook uitgaan uit al onze zekerheden. En wat hadden we die? De afgelopen maanden, jaren, alles was goed geregeld. Niets kon ons overkomen. En als ons iets overkwam, dan wisten we wel raad. Maar nu, we zitten midden in een crisis. En hoe moet het allemaal verder? Uitgaan uit al onze zekerheden en veiligheden. Uit al datgene waar we ons vertrouwen op stellen buiten Christus. Uitgaan. Dat betekent alle schade en drek leren achten. Uitgaan uit al ons werken en verdienen. Op een godsdienstige manier. We denken heel wat te zijn en we lezen uit de Bijbel en we bidden en we danken en we luisteren mee. En dat is natuurlijk niet verkeerd, want de Heere wil dat alles gebruiken. Maar ten diepste kunnen we er ook niet mee voor de Heere verschijnen. De apostel die zegt hier eigenlijk, Hebreeën, luister nu eens goed. Jullie denken dat je het zelf kunt verdienen, maar er valt niets te verdienen. Verwacht het toch niet van allerlei wetten en gebruiken, alsof daar de zaligheid van zou afhangen. Geen werk van ons komt in aanmerking. Want alles is met zonde bevlekt en beladen als we ons leven zoeken in de dingen van deze wereld. En dat doen we van nature allen. Hoe godsdienstig we ook zijn, dan klinkt die oproep, bekeert u. Keert u af van al datgene dat de wereld biedt. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, met al je zonden, met al je schuld, met je verlorenheid. Uitgaan tot hem, buiten de legerplaats. Tot hem alleen. Geliefd, en zo nodig is het om vanavond terecht te komen, nergens anders dan bij het kruis van Golgotha, met de belijdenis van je zonde en schuld, maar ook hoop ik in stille verwondering en aanbidding. Het is al voor mij geschied, o duizendmaal, o Heere, zij u daarvoor dank en eer. Tot hem uitgaan. Dat betekent nog wat anders. Dat betekent niet alleen het alleen van hem verwachten. Van niemand anders dan van hem alleen. Maar het betekent ook, en dat staat aan het slot van vers 13. Zijn smaadheid dragende. Dus uitgaan betekent ook smaadheid dragen. En moeten we goed lezen wat er staat. Er staat zijn smaadheid dragende. De wereld en de godsdienst veracht hem. Ja, ook de godsdienst. En dat bedoel ik met de godsdienst. Alleen de uiterlijke godsdienst, de vorm, heeft hem ten diepste niet nodig. Zijn smaad hij dragende. O, waar we hem ontmoeten. Bij dat kruishout van Golgotha. Waar we door genade hem als een arme zondaar omhelzen door het geloof. En uit hem mogen gaan leven. Daar gaan we zelf ook iets van zijn smaadheid meedragen. En wat betekent dat? Wel, dat kunnen kleine venijnigheden zijn. Die kleine prikjes in het leven van alle dag. Van collega's, van buren. Waarin naar voren komt de onverschilligheid. En ten diepste de weerstand tegen de gekruisigde en al zijn volgelingen. Zijn smaadheid dragende. Tegenstand. Op het werk. Op school. Of in de familiekring. Omdat je hem nodig en lief hebt gekregen. Omdat je voor hem wilt leven. Omdat je niet meer kunt meedoen met je vrienden. Omdat je de Heere geen verdriet wilt doen. Wat zegt de Heer Jezus, ze hebben mij vervolgd. Zij zullen ook u vervolgen. Want de wereld haat u, omdat ge van de wereld niet zijt. Maar, zegt hij, zalig zijt gij, als de mensen u smaden en vervolgende en liegende alle kwaadwegen u spreken, om mijnentwil. Zalig zijt gij. Als je zijn smaadheid mag dragen. Verblijd en verheugd. Wat lezen we van Mozes? Die heeft het ook over die versmaadheid. Achtende de versmaadheid van Christus. Meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Mozes die besefte, jonge vrienden. Ach, die schatten van Egypte, dat kan heel wat zijn. Dat kan mooi zijn, prachtig, veel geld, rijkdom en eer. Maar waar gaat het nu eigenlijk om? Als je voor de Here moet verschijnen, dan gaat het toch maar om één ding. Of je hem mag kennen. Mozes heeft het geleerd. Achten de versmaadheid van Christus. Meerdere rijkdom te zijn. Dan de schatten in Egypte. Uitgaan buiten de legerplaats. Betekent dat we ons kruis op ons nemen. En hem volgen. Zoals de Heer Jezus zelf zegt. En met dat kruis worden vooral bedoeld. De smaad. De laster. Om zijnentwil. Laat ons dan uitgaan. Gemeente jong en oud. Laat ons onze knieën buigen. Belijden wie we zijn, zondaren die voor God niet kunnen bestaan en smeken om genade. Laat ons nergens vrede en veiligheid zoeken dan alleen bij Christus. Want uitgaan op zichzelf is ook nog niet genoeg. Ik bedoel, ja, we kunnen een heleboel veranderingen in ons leven maken. Ons van allerlei dingen bekeren. Dat je zegt, dit doe ik niet meer en dat laat ik. Dat is ook verkeerd. En dat hoeft nog niet verkeerd te zijn dat we met zonden breken. Daar moeten we mee breken. Maar we moeten uitgaan. Zo laat ons dan tot Hem uitgaan. Dat is tot Christus. Het gaat om de gemeenschap met Hem. Het gaat om zijn lijden en sterven. Geliefden, zijn we al met de nood van ons leven tot Hem uitgegaan. Die daar geleden heeft en gestorven is. Maar ook is opgestaan. Ik zei het vanmorgen al. Over het lijden en sterven van Christus valt al het licht van Paas. Want Hij is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan. Ben jij al tot Hem uitgegaan? Of van Hem af te smeken wat nodig is? Ook de Heilige Geest leert het ons. Om uit te gaan tot Hem. Om uit te gaan uit een wereld die in de zonde leeft. Ten diepste zijn we er onderdeel van. Om bij Hem terecht te komen. Om zo heilig voor de Here te mogen leven. Want wij hebben hier geen blijvende stad. We gedenken vandaag het sterven van de Here Jezus. En dat moet ons ook bepalen bij ons eigen sterven. En hoeveel mensen zijn er niet die in deze dagen de laatste adem uitblazen. Geveld door het coronavirus. Ernstig ziek geworden. Zijn we dan bereid? Zijn we nu bereid? Oh, we zijn bereid. Als het vandaag voor ons werkelijk Goede Vrijdag mag zijn. Als we vandaag voor het eerst of opnieuw tot Hem uitgaan. Om van Hem af te smeken wat nodig is. En Hij wil het schenken. Mild en overvloedig. Vergeving. Heiliging. Verlossing. Redding. Ja, alles wat nodig is. Om getroost te leven. En eenmaal zalig te kunnen sterven. Zou dat ook van mij kunnen? Denkt iemand. Jazeker. Want het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. En een ieder die tot Hem komt, die tot Hem uitgaat, zal Hij geenszins uitwerpen. Amen. Zingen we van Psalm 85 het eerste vers. Psalm 85. En daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Het eerste vers van Psalm 85.